Ja, maar dat is de bedoeling dat dat voor fake is. Dus daar moeten we niet op vertrouwen. Het zou kunnen zijn dat hij het nog doet, maar...
Goedemiddag, meisjes, jongens, broeders en zusters. Hartelijk welkom in deze middagdienst, de avondmaalsdienst, waarin dominee Van der Dussen voor zal gaan. Ook de gasten heten we uiteraard van harte welkom. We vinden het fijn dat jullie er zijn en we hopen dat we een goede en een gezegende tijd met elkaar zullen hebben. En verder begroeten we hen die deze dienst nu of later met ons meemaken. De organist is, met dank aan haar flexibiliteit, Asseco Peten. Bij de voorbeden vanochtend is aandacht besteed aan de ramp in Turkije en er is gebeden voor de overheden. De collecte is voor de diaconie en we gaan nu zingen uit eigen bundel nummer 65, de eerste vers. Na Foto Me Groet zingen we gezang 444. Namens de kerkraad wens ik u en jullie een gezegende dienst.
Thank you. Laat ons stil worden voor God. En ook aan het begin van deze dienst spreken wij uit dat onze hulp is in de naam van de Heer die hemel en aarde gemaakt heeft. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus. Laten wij bidden. Hoe lief hebben wij uw huis, o Heer, waar u ons gastvrij ontvangt, waar wij tot onszelf kunnen komen, waar wij grond onder onze voeten vinden. En veel genade. Wij danken u intens dat we zo met elkaar hier opnieuw deze zondag avondmaal kunnen vieren. En bij u te gast kunnen zijn. Wilt u goede woorden voor ons spreken? Om Jezus wil. Amen. Liefdevol en genadig is de Heer. Hij blijft geduldig en groot is zijn trouw. Daar heb ik over gepreekt vanmorgen en daar ga ik ook weer over preken. Want het is een refrein dat op een flink aantal plekken in het Oude Testament voorkomt, zoals ik vanmorgen al zei. In Psalm 103, daar ging het vanmorgen over. En in Psalm 86, en daar gaat het onder andere vanmiddag over. Ik ga u voorlezen Psalm 86. En dan maak ik u attent op vooral vers 15, maar ook wel op vers 5, want daar zit een flart van dat refrein in. Psalm 86. Een gebed van David. Hoor mij, Heer, en antwoord mij. Ik ben verzwakt en arm. Behoed mij, want ik ben u toegewijd. Red uw dienaar die op u vertrouwt. U bent mijn God. Wees mij genadig, Heer. Heel de dag roep ik tot u. Verblijd het hart van uw dienaar. Naar u verlang ik, Heer. U, Heer, bent goed en tot vergeving bereid. Uw trouw is groot voor ieder die u aanroept. Hoor mijn gebed, Heer. Luister naar mijn smeken. In dit uur van mijn nood roep ik u aan, want u geeft mij antwoord. Geen God is u gelijk, Heer. Uw daden zijn zonder weerga. Alle volken door u gemaakt komen en buigen zich, Heer, voor u en prijzen uw naam. U bent groot, u doet wonderen, u alleen bent God. Wijs mij uw weg, Heer, laat mij wandelen op het pad van uw waarheid. Vervul mijn hart met ontzag voor uw naam. U, Heer, mijn God, zal ik loven met heel mijn hart. Uw naam voor eeuwig prijzen. Want u toont mij uw grote trouw, u verlost mij uit de diepte van het dodenrijk. God, een opstandige bende komt op me af. Met geweld bedreigen ze mijn leven. Ze houden u niet voor ogen. U, Heer, bent een God die liefdevol is en genadig, geduldig, trouw en waarachtig. Keer u tot mij en wees me genadig. Schenk kracht aan uw dienaar. Red het kind van uw dienares. Geef mij een teken van uw goedheid. Dan zullen mijn haters verbleken en zien dat u, Heer, mij bijstaat en troost. Voor ik deze psalm met speciaal dat refrein iets specifieker met u bekijk, eerst een overzicht van al die plekken die ik noemde. En als het goed is, komt dat op het scherm te staan. Ja, hier vindt u zes plaatsen waar u het refrein dat ik zo even voorlas in ongeveer die bewoordingen kunt vinden. U ziet, Psalm 103 ontbreekt. Die hoort er, als je compleet bent, wilt zijn, ook bij. Maar die hebben we vanmorgen al gehad. En dan zijn er bovendien nog van die teksten waar flarden van het refrein zitten. Die heb ik er niet bij opgeschreven. Als dat zou gebeuren, zou je nog weer een langere lijst krijgen. Ik ga ze niet allemaal met u bespreken, want dan komen we niet toe aan wat we willen. Maar een paar neem ik met u door, om op die manier ook helder te krijgen hoe Psalm 86 naar ons toe komt. En ik ga achtereenvolgens met u kijken naar Psalm 145 vers 8, Joël 2 vers 13 en Jona 4 vers 2. De eerste twee die sla ik over, hoewel ook daar genoeg over te zeggen valt, maar beperking. En dan eindig ik met de psalm die zojuist is voorgelezen. Als u een Bijbel bij de hand hebt, is het erg handig om hem erbij op te slaan. Dat stelt mij namelijk in de gelegenheid om het iets meer tot een dialoog te maken. Want als je Psalm 145 bekijkt, dat vers 8 dat ik noemde, dan kun je zien dat in de nieuwe Bijbelvertaling dat begint met een aanhalingsteken. En dat eindigt aan het eind van vers 9. En mijn vraag is, waarom aanhalingstekens? Dat is de nieuwe Bijbelvertaling. De oude deed dat nog niet. De nieuwe doet dat. En dat is wel heel goed. Dat geeft inderdaad precies weer hoe dat refrein hier functioneert. Dus, wie een Bijbel bij zich en voor zich heeft, hoe verklaar je die aanhalingstekens? Het is een citaat. En dan moet je even terug naar vers 7, want dat eindigt met een dubbele punt. En dan is vers 8 dus het citaat van wat de mensen van vers 7 gaan doen. Laten zij de roem van uw goedheid verbreiden, uw gerechtigheid luid bezingen. Dat is een oproep aan mensen om God lof te zingen. En nu komt het dubbele punt. Wat moeten ze dan zeggen? Het refrein. En zo zie je dat hier dat refrein dus ook in de hoofden zit. Dat is bekend. Dan zeggen ze, oh ja, dat willen we zeggen. Als het erom gaat dat je de roem van Gods goedheid verbreidt, dan kan je het niet beter doen dan met deze woorden. Daar komt hij weer, genadig en liefdevol enzovoort. Er is een verschil in de toepassing met Psalm 103. En dat vindt u in vers 9. Goed is de Heer voor alles en alle. En dan ging het in Psalm 3 met name over die goedheid voor Gods kinderen, voor allen die hem vrezen. En dan moet je eens letten op het slot van vers 9. Hij ontfermt zich over heel zijn schepping. Dat wil zeggen dat Psalm 145 dat refrein breder toepast. In Psalm 103 is het van toepassing op allen die God vrezen. God is goed voor hen allen. Maar in Psalm 145 is het een stuk wijder nog. Gods goedheid strekt zich uit naar maar liefst heel de schepping. En daar vind je dan ook iets van wat wij te verwachten hebben. Want als je nou eens ook weer dat woord geduld erbij neemt, genadig en liefdevol is de Heer, hij blijft geduldig, en je pakt dat mee als je leest, hij ontfermt zich over heel de schepping, dan krijg je ineens iets wat in de tweede brief van Petrus wordt uitgewerkt. God heeft een enorm geduld met deze schepping. God ontfermt zich over deze schepping ook op die manier dat hij heel veel verdraagt. Zoveel dat wij soms de neiging hebben om te zeggen, Heer, schiet eens op, doe er eens wat aan. Maar er zit volgens 2 Petrus 3 een heel bewuste keuze van God achter dat hij alles maar zo lang laat duren. God is geduldig, God verdraagt en God geeft steeds weer nieuwe kansen. En zo zie je hoe in Psalm 145 dat refrein een hele eigen betekenis krijgt, terwijl de woorden verder precies hetzelfde zijn. We gaan naar de volgende. Dat is uit de profeet Joël, hoofdstuk 2, vers 13. Een oproep tot bekering, noem ik dat. En waar vind je dat terug in vers 13, in die woorden die ik daaronder laat afdrukken? Keer terug tot de Heer, jullie God. En dan komt daar achteraan, want hij is genadig en liefdevol, geduldig en trouw en tot vergeving bereid. Het is weer hetzelfde refrein. Maar nu werkt het heel anders. In Psalm 103, prijs de Heer, mijn ziel. In Psalm 145, laat iedereen die Gods goedheid wil verbreiden, dat refrein meezingen. Hier is het niet een lofzang. Hier is het oproep tot bekering. En hoe werkt dat dan? Waarom kun je nou dit refrein in Joël 2 vinden, juist als het gaat over keer terug tot de Heer, jullie God? Waarom wordt dat gemotiveerd met de woorden, want Hij is genadig en liefdevol, enzovoort? Dat is nu de vraag die ik in uw midden leg. Zoek even naar, hoe werkt dat hier? Hoe kan het zijn dat nu dit refrein niet tot lofprijzing aanleiding geeft, maar hoe kan het dat het met die roep om terug te keren samenhangt? Wat heeft dat daarmee te maken? Waarom helpt dit als je mensen wil oproepen om terug te keren tot God? Wie kan daar wat over zeggen? Het is een belofte. En dat is eigenlijk weer heel apart, dat in de Bijbel dus met een belofte wordt opgeroepen: keer nou terug. Je vindt dat vaak ook met een strafdreiging: keer nou terug, want anders dan loopt het fout met jullie af. Maar hier is het juist een belofte die je doet. Keer nou terug, want het is zo'n geduldige God. Jullie hoeven niet bang te zijn dat als je bij hem terugkomt, dat het dan misschien een ontnuchtering wordt. Eigenlijk is dit de ondergrond onder het verhaal van de verloren zoon. Waarom ging die verloren zoon terug? Omdat hij diep in zijn hart iets wist en vermoedde. Die vader van mij, hij zal me niet wegsturen als ik kom. En hij stelde zich super bescheiden op. Ik zal wel een dagloner zijn voortaan. Maar hij durfde terug te komen. Waarom? Omdat hij diep in zijn hart iets hiervan wist. En dan zie je hoe zo'n refrein ook in een heel andere setting kan passen in ons leven. Niet alleen om tot lofprijzing te komen, maar ook om je te bemoedigen: keer steeds terug tot de Heer. Wees niet bang dat je het een keer te gek hebt gemaakt. Wees daar niet bang voor. Want begrijp je nou waarom dat in je hart moet gaan zitten? Waarom die woorden in je hoofd moeten gaan zitten? Oh ja, want liefdevol, genadig. Hij zal blij kijken als hij me ziet. Voel je het? De volgende. Jona 4, vers 2. En daar is de reactie weer een heel andere. Nu is niet de reactie lofprijzing, het is ook niet de reactie dan durf ik terug te keren tot de Heere God. Maar het is een reactie van ronduit ergernis. Dit, zo begint hoofdstuk 4, wekte grote ergernis bij Jona en hij werd kwaad. Wat is dat dit, waardoor hij zo geërgerd en nijdig werd? Dat God goed was. En dan wil ik ook heel graag horen waarom die goedheid hem zo stoorde. Voor wie was God goed? In het verhaal van Jona. Nineveh. En Nineveh, dat was dus de aartsvijand van Israël. En dan moet je lezen hoe ontzettend anders dat refrein hier klinkt in vers 2. Hij bad tot de Heer. Ach Heer, heb ik het niet gezegd toen ik nog thuis was? Daarom wilde ik naar Tarsus vluchten. Ik wist het wel. U bent een God die genadig is. Hoort u helemaal niet blij? Geen lofprijzing? Een verwijt? U bent een God die genadig is en liefdevol, geduldig en trouw en tot vergeving bereid. Dat is wat. Dat is wat. Wat ik met deze preek ook wil laten zien is dus dat zo'n refrein iets met je wil doen. En dat het ook niet kan dat het niks met je doet. Zo'n refrein heeft zo'n zeggingskracht. Of je gaat lofprijzen, of je bekeert je, of je ergert je. En Jona ergert zich een ongeluk. Zegt, ja, ik, het is weer het oude liedje, hè. Het is weer zoals we u kennen. Wij zitten te wachten op een God die orde op zaken stelt, die dat ellendige Nineveh met de grond gelijk maakt. En u hebt weer geduld. Als ik het niet had gedacht. Ik was niet gek toen ik naar Tarsus vluchtte. Ik had er ook terecht geen zin in. Want het komt toch niet zoals je hoopt dat het gaat. Nou kun je bij deze reactie van Jona zeggen, nou, die man die moest dus echt nog wel eens een lesje leren. En dat leert hij dan ook. Dan komt dat wonderbaarlijke verhaal van de wonderboom. En toch is het uitkijken geblazen om Jona nou weg te zetten als een rare snuiter die het niet begrepen heeft. Want in essentie zit er iets in die reactie van Jona die herkenbaar is. En dat is wat ik daar straks al even aanstipte. Dat een mens soms denkt, Heere God, schiet eens op. Het duurt allemaal zo lang. En wij zouden toch wel graag zien dat u eens orde op zaken stelt in deze wereld. En door zo eindeloos liefdevol en geduldig te zijn, lopen de dingen toch ook af en toe wel verschrikkelijk uit de hand. Ik heb bij deze tekst Matteüs 5 genoteerd. Dat is uit de bergrede, de oproep van Jezus om je vijanden lief te hebben. En dat is ook de motivatie die hij daarvoor geeft. Ja, zegt hij, want dat doet jullie hemelse Vader toch ook. Die is toch ook goed voor jullie vijanden. En weet u dan uit het hoofd misschien wat Jezus precies zegt, waaruit blijkt dat God ons, de hemelse Vader, goed is, niet alleen voor zijn vrienden, maar ook voor zijn vijanden. Een heel concreet beeld. Zoek hem op. Matteüs 5, 45. Ik zeg jullie, heb je vijanden lief en bid voor wie jullie vervolgen. Alleen dan zijn jullie werkelijk kinderen van je Vader in de hemel. En nou komt het, hij laat zijn zon immers opgaan over goede en slechte mensen. En laat het regenen over rechtvaardigen en onrechtvaardigen. Ook oorlogsmisdadigers kunnen in het zonnetje een ijsje eten. En zeggen, wat hebben we een geweldige dag. Dat is het. Ook beulen die mensen over de kling jagen, kunnen in hun volkstuintje rondlopen en zeggen, dat kwam goed wat was, dat buitje. En wat willen wij? Dat God die oorlogsmisdadigers aanpakt en berecht. En wat doet hij? Hij laat zijn zon over ze schijnen. En ze zitten een ijsje te eten op de boulevard. Schande. En wat is het vreselijk moeilijk voor ons om onze vijanden lief te hebben? En wat zit daar ook een spanning in? En dit is precies de spanning die Jona ervoer. En daarom helpt zo'n verhaal van Jona ons juist om dit ook naar waarde te schatten. En zeggen, nou, wij hebben allemaal nog een hoop te leren. Wij hebben allemaal nog een hoop ruimhartigheid te leren. Dat is het wat ons te doen staat, een bekering tot ruimhartigheid. En dan wordt het refrein dus ook een oproep om zelf ook genadig en liefdevol te worden. Geduldig en trouw. Dat is het fascinerende van dit refrein dat in de Bijbel zo'n centrale plaats inneemt, dat het zoveel kleuren heeft en zoveel toepassingsmogelijkheden. En dan kom ik nu bij die laatste toepassingsmogelijkheid die ik aankondigde. En dat is die van Psalm 86. En daar is het echt weer een andere. Hier geen lofprijzing. Hier geen ergernis. Hier ook geen motivatie om terug te keren naar God. Maar hier een reden om tot God te gaan met je smeekgebed. Ik vestig eerst nog de aandacht op vers 5. Ik kondigde dat daar straks al aan. Dat daar een flart van het refrein is terug te vinden. Welk flart? Het groot is uw trouw motief. En net als in Psalm 103 is het gekoppeld aan vergeving. Heer, u bent goed en tot vergeving bereid. Uw trouw is groot voor ieder die u aanroept. Dat gaat echt samen. De trouw van God is gekoppeld aan vergeving. Aan zijn bereidheid om vast aan ons te houden, ook als wij hem tegenvallen en als wij onszelf tegenvallen. In vers 15, dan komt het refrein van Psalm 103 weer. Alleen nu is dat woord groot is uw trouw, is wat ingekort nu, alleen het woord trouw. En er is een woord toegevoegd, waarachtig. Dat is eigenlijk voortdurend in de Bijbel dat er hier en daar wat variatie in zit. Maar het is in essentie natuurlijk precies hetzelfde weer. U, Heer, bent een God die liefdevol is en genadig, geduldig, trouw en waarachtig. En waar ik nou op attent maak, is dat het nu zit ingeklemd tussen een verzuchting en een gebed. De verzuchting zit in vers 14. Daar wordt de nood van David aan God geklaagd. God, een opstandige bende komt op me af. Met geweld bedreigen ze mijn leven. Dat hebben we nog niet gehad. Dat zit niet in Psalm 103, 145. Het zit niet in Joël, het zit niet in Jona. Dat is nieuw. Hier is een mens in nood. En vandaar ook vers 16. Keer u tot mij en wees mij genadig. Schenk kracht aan uw dienaar. Red het kind van uw dienares. En zo begint de psalm ook. Hoor mij, Heer, en antwoord mij. Ik ben verzwakt en arm. Vers 3. Wees mij genadig, Heer. Heel de dag roep ik tot u. Dit is echt een smeekbede van een mens in nood. En vers 15 wordt ingevoegd om hier ook weer grond onder de voeten te geven. Wat is hier de relatie van het refrein tot dat gebed, Heer, help me alstublieft? Wat denken jullie, waarom staat dat refrein op deze plek en wordt het hier heel functioneel? Het is het beroep op Gods belofte. Ik heb reden om hulp van God te verwachten. Want, daar komt hij weer. Zo kennen we hem toch, liefdevol, genadig. Dus daar zit hier een belofte in. Een uitnodiging van God om ook echt tot hem te gaan. En daarom heb ik deze psalm gekozen om vanmiddag centraal te stellen naast al die andere motieven. Omdat het zo mooi is om daarmee het avondmaal te vieren en om daarmee ook zometeen de kerk weer uit te gaan. Je kunt het avondmaal wel beschouwen als de bezegeling van die woorden. Ik heb ze vanmorgen allemaal in verband gebracht met wat Christus voor ons gedaan heeft. Als we het brood en de wijn ontvangen, wordt het ons op het hart gedrukt. Ja, inderdaad. Liefdevol, geduldig, groot in trouw, genadig. Maar daar blijft het dan niet bij. We gaan het leven weer in. En er komt weer van alles op ons af. En het zou zomaar kunnen dat je vanavond al of morgenochtend denkt, oei, wat nu weer. En dan helpt Psalm 86 om met vertrouwen naar God toe te gaan. Als het dan zo is wat we bij het avondmaal nog geproefd hebben, dat hij goed voor ons is, Heer. Dan zult u ons toch niet laten staan. Dan heeft het zin om naar u toe te gaan en te zeggen, alstublieft. Soms vraag je je dat af, heeft het nog wel zin om te bidden? Er zijn zoveel dingen die er tegen lijken te pleiten. Ach, hoort hij me wel? Ach, komt er nog wat op terecht? Psalm 86 zegt, nou en of heeft het zin. En dat leer je bij het avondmaal. Omdat je daar die liefde en genade, dat geduld en die trouw, om zo te zeggen, indringt en opeet. En dan zit het zo in je hoofd en in je hart, dat je het mag doen. Zeg, nou Heer, als het zo staat dat u uw zoon voor mij gegeven hebt, dan zal het toch niet zo zijn dat u mij nu laat omkomen in de narigheid die nu op mijn bordje komt. Vers 14, noodklagen. Vers 16, bidden. Maar daar schuift zich het avondmaal tussenin. Amen. Laten we vers 2 en vers 5 van Psalm 86 nu zingen. We willen nu het avondmaal gaan vieren. Dat leid ik in met het citeren van de woorden die Paulus doorgeeft over de instelling van het avondmaal in 1 Korinthe 11. En met een korte tekst uit de Lutherse traditie. Paulus schrijft: wat ik heb ontvangen en aan u heb doorgegeven, ga terug op de Heer zelf. In de nacht waarin de Heer Jezus werd uitgeleverd, nam hij een brood, sprak het dankgebed uit, brak het brood en zei: dit is mijn lichaam voor jullie. Doe dit telkens opnieuw om mij te gedenken. Zo nam hij na de maaltijd ook de beker en hij zei: deze beker is het nieuwe verbond dat door mijn bloed gesloten wordt. Doe dit telkens als jullie hieruit drinken om mij te gedenken. Einde citaat. En dan voegt Paulus toe: dus altijd Wanneer u dit brood eet en uit de beker drinkt, verkondigt u de dood van de Heer totdat hij komt. Net als in de evangeliewoorden wordt ook hier aangestipt de overbrugging van het avondmaal. We vieren het avondmaal in de tijd dat we de Heer niet bij ons hebben. Zolang gebruiken we het totdat hij komt. Als hij komt, hoeft het niet meer. Dan vieren we de bruiloft van het Lam. Uit de Lutherse traditie. Jezus zei: een goede herder geeft zijn leven voor de schapen. Hij was de goede herder. Hij gaf zijn leven voor de schapen. En dat zijn wij. Daar worden we aan herinnerd als hij zegt: neem en eet. Dit is mijn lichaam voor u gegeven. Neem en drink. Dit is mijn bloed voor u vergoten. En dat horen we als er avondmaal gevierd wordt. Maar Jezus leeft. Hij bleef niet in de macht van de dood. Hij leeft en deelt alles wat hij heeft uit aan ons. Alles tot zichzelf toe. Hij houdt niets voor zich alleen. Hij is bij ons alle dagen en alle nachten. En tot het eind van de wereld. Halleluja. Iedereen is welkom aan de tafel van de Heer. Die met het hart gelooft en met de mond beleidt dat Jezus Christus is gestorven voor onze zonde en opgestaan om onze rechtvaardiging. Laten wij zo het avondmaal gaan vieren en daarbij nu zingen gezang 360, alle drie de verzen. Graag, Asako.
Ik heb hier Efeze 4 voor me. Wees steeds bescheiden, zachtmoedig en geduldig en verdraag elkaar uit liefde. En daar vind je het weer allemaal terug, hoe Gods goedheid voor ons zich wil voortplanten in de manier waarop we met elkaar omgaan. Laat mij u daarom vragen om elkaar nu het teken te geven van de onderlinge liefde. Ik heb vanmorgen daarvoor uit de eerste brief van Petrus het slot gelezen. Groet elkaar met een kus als teken van uw onderlinge liefde. Wilt u dat nu ook doen, maar dan op de manier die bij u past? Lieve broeders en zusters in de Heer, het brood dat wij nu breken is de gemeenschap met het lichaam van Christus. Neem, eet, gedenk en geloof dat het lichaam van onze Heer is gegeven tot een volkomen zoening van al onze zonden. De drinkbeker der dankzegging, we prijzen God ervoor, is de gemeenschap met het bloed van Christus. Neemt hem, drink allen daaruit, gedenk en geloof dat het kostbaar bloed van onze Heer is vergoten tot een volkomen zoening van al onze zonden. Ik lees u nog voor uit 1 Timotheus 1. Paulus schrijft: Onze Heer heeft mij zijn genade in overvloed geschonken, evenals het geloof en de liefde die we in Christus Jezus bezitten. Deze boodschap is betrouwbaar en verdient onze volledige instemming. Christus Jezus is in de wereld gekomen om zondaars te redden. Ik was de eerste en juist over mij heeft Christus Jezus zich ontfermd. Ik was de eerste aan wie hij zijn grote geduld toonde, zodat ik een voorbeeld werd voor allen die in hem geloven en het eeuwige leven zullen ontvangen. Aan de koning der eeuwen, de onvergankelijke, onzichtbare en enige God, zij de eer en glorie tot in alle eeuwigheid. Amen. Laat ons zingen Psalm 111, vers 1 en 2.
Wij zullen danken en voorbeden doen. En daaraan voorafgaand wil Els u wat toevertrouwen.
Dag. Ik twijfelde vanmiddag of ik naar de dienst zou gaan. We hebben een drukke week achter de rug. Hier ben ik en Psalm 86, vers 11 en 12... Dat is mijn belijdenistekst. Jaren geleden mocht ik hier in deze gemeente belijdenis doen. Niet wetende dat er in mijn leven van alles zou gebeuren. Maar ook best het een en ander, zoals in vers 13, mij niet onbekend is gebleven. En nu vandaag vond ik het zo prachtig om te horen dat... Ja, dat het refrein van vers 15, dat zo ontzettend aan mijn hart ligt. En dat elke keer toch weer aan mij vertrouwd is gegeven door de Heere God. Dus het is voor mij heel bijzonder om dit nu vandaag mee te maken. En dat we dan ook nog het heilige avondmaal mogen vieren. Ja, ik ben God dankbaar dat ik hier mag staan en dit toch met u mag delen.
Dankjewel, Els. Zullen wij danken en bidden? Wat schenkt u ons veel, Hemelse Vader. Wij prijzen uw grote naam. En wij willen zuinig zijn op dat immense van uw liefde en genade. Wij danken u dat u ons woorden schenkt die het evangelie samenvatten. En wij bidden u wat in het leven van Els heeft mogen gebeuren, wilt u dat in ons aller leven aanwezig doen zijn. Dat die woorden die het evangelie samenvatten in ons hart gekerfd zijn en ons toestralen, juist als het moeilijk is. Wij bidden u om ruimhartigheid, om moed om naar u terug te keren wanneer dat nodig is. Wij willen uw naam prijzen in het grote koor van de Wereldkerk. En wij willen geloven blijven dat het zin heeft om tot u onze toevlucht te nemen. En zo vragen wij u of u door uw Heilige Geest de boodschap van het avondmaal van Jezus Christus, van het refrein, zijn krachtige uitwerking in ons leven wilt laten hebben. En nu bidden wij u, onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. De collecte wordt nu gehouden. De diakenen nemen graag uw gaven in ontvangst voor hun werk van barmhartigheid. Na de collecte belijden we ons geloof met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis die ik namens u zal uitspreken. En dan zingen we lied 186 uit de eigen bundel, Wie op de Heer vertrouwen. Eerst nu de collecte voor de diaconie.
Wij belijden ons geloof met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis in een iets vernieuwde versie. Ik geloof in God, de Vader, die almachtig is en de hemel en de aarde gemaakt heeft. Ik geloof in Jezus Christus, zijn enige Zoon, die Heer en Meester over ons is. Hij is verwekt door de Heilige Geest en geboren als Zoon van de Maagd Maria. Zijn lijden viel in de tijd dat Pontius Pilatus aan de macht was. Hij is toen gehangen aan een kruis, gestorven en begraven. Tot in het dodenrijk is hij neergedaald. Op de derde dag is hij weer opgestaan uit zijn graf. Hij is opgestegen naar de hemel. Daar zit hij rechts van God de Vader. En vandaar zal hij ook terugkomen om recht te spreken over levenden en doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik weet dat de kerk van Christus er altijd zal zijn als gemeenschap van de gelovigen. Ik weet dat God mijn schulden kwijtscheldt, dat ik met mijn eigen lichaam weer uit het graf zal opstaan en dat ik eeuwig zal leven.
Dank Asako voor het invallen. Heel fijn. Gaat u uw weg onder de hoede van onze goede God. De Heer zegene u en hij behoede jullie. De Heer doet zijn aangezicht over u lichten. Hij zij jullie genadig. De Heer verheffe zijn aangezicht over u. Hij geeft jullie vrede.